man, die vorige keer, dat was toch wel fijn dat we toch een lekker in Antwerpen zaten, Simon.
Ja, mooi.
Hé, maar we zijn weer begonnen volgens mij. Volgens mij loopt de band weer.
De band loopt?
Simon, welkom. Ja, goed je weer te zien, jongen.
Ja.
We hebben weer een hele nieuwe verse aflevering in het vooruit.
Postfris komt deze de speakertjes uitgeschald.
Ja, precies. Ja, zeker. We moeten nog... we zijn vorige keer helemaal vergeten te zeggen, maar we hebben nog ingekomen post gekregen. Ik kreeg namelijk een eeuwenoude adreswijziging van onze trouwe luisteraar.
Nee.
Paul.
Nee, wacht even. Ach man, wat geweldig.
Hij stuurde namelijk onze trouwe luisteraar Paul. Beste Simon en Ronald, een Plutojaar verder. Ja, dat was natuurlijk in die aflevering, twee afleveringen geleden. Zo zijn ook deze postale adreswijzigingskaarten al heel oud. Bedankt voor jullie historische toelichtingen op de vele interessante gebieden.
Nou, dat is toch wel weer leuk. Dank je wel, Paul.
Dat is dus gewoon op een formulier. Prachtige...
Het is, ja.
Op een formulier tot mededeling van adreswijziging.
Schitterend.
Is prachtig. Je kon hem standaard invullen.
Nou, dank je wel
voor deze fantastische post.
We hebben gewoon weer ingekomen post. Nou, ik heb er ook nog één klein dingetje.
Ja.
Ik kreeg van onze andere trouwe luisteraar, Laurens. Ik moet wel zeggen, dit was weer echt smullen geblazen voor mij. Want ja. Ik weet dat de luisteraars wellicht zich dat wel herinneren. Dat ik voor het kanonkanon toch wel vrij vaak koningsdagen of koninginnedagen items probeer te
introduceren. Zeker.
We hebben een... Juliana en Spijder heeft de kanon gehaald.
Absoluut. Je hebt nog eens gehad over de eerste Koninginnedag.
Nou, en dat was dus de aanleiding. Ik heb dus een heel onderzoek, ik heb een hele research paper van de VU heeft daar mij doorgestuurd.
Oké.
En dat gaat dus over dit hele onderwerp. Want Prinsessendag schijnt voor te komen uit Waterloodag. Kortom, ik ben nog lang niet klaar met dit onderwerp. En ik denk dat wij nog vele volumes kunnen toevoegen aan dit. Dus Laurens, ik wil je zeer, ben je zeer erkentelijk.
Want dat is fantastisch.
Ik ga hier eventjes, ik ga deze PDF even doorspitten met een hele grote gretigheid. En ik kom hier nog op terug.
Hey, en heb jij nog iets historisch meegemaakt? Nou, ik wel. Ik kaap hem even.
Maak hem anders even zelf af.
Je had het net over Waterloodag. Ik ben natuurlijk in de tussentijd, het is ook weer een tijd geleden, even naar Waterloo gereden.
Ja, dat is waar. Ja,
de heuvel,
ja.
De Leeuwenheuvel te beklimmen. Nou, dat was toch een historisch moment van hier tot en met Tokio.
Ja, ja.
En ik ben ook nog toen in het Afrika Museum geweest, in Tervuren. Dat is ook een aanrader. Dat is echt, ja, het is echt een, de kolonialiteit is spatten vanaf, dat
ja.
wel.
Ja, ja,
maar
ja.
Het is ook weer een prachtig tijdsbeeld in een oud paleis bijna. Het ja. is speciaal
opgericht. Ja, ik zag die foto van je, dat zag je wel.
Was dat indrukwekkend, hè? Ja,
quite
precies,
impressive.
Ja. Het was een interessante periode, historisch gezien, die we achter ons hebben liggen. En jij ja. hebt nog iets?
Ja, ik zou zeggen, gooi die jingle er maar in.
Hopsa.
Ja, ze glibben ons tegemoet telkens.
Alle nieuwe edities.
Ik sjouw ze maar mee overal
zitten
naartoe.
Er weer tussen.
En nu kwam ik er eentje tegen. Dat is een pagina uit een boek, een Engels boek. En dat gaat over de causes of death in 1665 in Londen.
Okay.
En dan staat er gewoon, waar ging men aan? Ja, waar stierf men aan in 1665? Okay. In Londen, in ja. het Londen van die dagen.
Ja.
En dan krijg je echt een wonderlijke opsomming van, op alfabetische volgorde, van waar men geregistreerd dan had, waar iemand aan gestorven was.
Ja.
Nou ja, we hebben het over 1665. Dat is overigens wel de periode van de Eerste, tweede Engelse.
Ik wou net zeggen, ja, van de vorige aflevering.
Maar goed, dus dat stond er niet bij. Shot by Dutch soldiers. Bij die opsomming staat bijvoorbeeld nou, de plague, oftewel de pest. Ja. Nou, daar staan hier 3880 mensen zijn er in deze week, want het gaat over een casualties in een week, zijn geregistreerd. Die daar zijn gestorven. Maar er staat bijvoorbeeld ook de categorie suddenly. Oftewel, iemand is plotseling overleden. Waar is hij in overleden? Ja, plotseling.
Plotseling.
Hij is gewoon
heel vervelend.
Maar ook aan wormen, aan overgeven zijn 7 mensen overleden.
Overgeven.
7 mensen aan vomiting. Maar ik weet niet hoe dat dan is.
Kwamen ze uit de kroeg, hadden ze een spreeuw gegeten. Ja. Ik weet het ook niet.
Maar oké, en dan is er nog eentje. En dat is toch wel echt. En er staat teeth. 113 mensen aan tanden. Maar ik ben zo razend benieuwd Wat betekent dat dan? Waar staat het voor?
Ze hebben een hele stik in een tand of?
Ja, dus de pest kan je natuurlijk heel duidelijk. Maar teeth. Dus er zijn mensen aan
tandrot waarschijnlijk.
Dus die mensen die vomiten en dan. Een wonderlijke lijst.
Het is wel
met ook die exacte aantallen. En Tief waren er 113 mensen.
113 mensen aan tanden overleden.
Ja, geregistreerd in die week. Maar suddenly vind ik ook wel heel plotseling.
Overleden.
Ja. Er is nog eentje. En dan laat ik je losgaan op het onderwerp.
Dan moeten we echt door.
Frighted. Of die is geschrokken. Eén iemand is overleden aan schrikken. Bij deze.
Fantastisch, man.
Leesbap.
Ja, en dan had Jan weer een heel interessant onderwerp de vorige keer, Simon, voor ons. Laten we er even naar luisteren. Wat gaf hij ons terug?
Ja.
Ja, de verbanden die tussen de oorlog in Oekraïne en de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog te trekken zijn, die zijn bijna één op één. De belangrijkste onderdelen daarin, dat is natuurlijk de conferentie van München geweest. En ik ben heel nieuwsgierig hoe dat verdrag van München erin zat.
Juist, wij gaan naar Duitsland. We hebben het al een keertje over Eichmann gehad. We gaan het deze keer weer over het gaat weer over de Tweede Wereldoorlog.
Ja, ja.
We gaan het hebben over de conferentie van München, het verdrag van München.
Ja.
En ik ben er eens ingedoken. En ik wil je graag meenemen naar een stukje context in een eerste deel. En daarna werken we echt wel toe naar de aanloop en van de conferentie en de conferentie zelf. Maar ik denk dat het wel goed is om even wat context te geven. Dus zet je schrap. Ik ga het eerst hebben over het Heilige Roomse Rijk, Simon. Daar hebben we het natuurlijk ook al eerder over gehad. Het Concordaat van Worms. En dat Heilige Roomse Rijk was ontstaan als opvolger van onder andere het Oost-Frankse Rijk. Hè, dat ontstond na de driedeling van het grote Frankse Rijk van Karel de Grote en zijn zoon Lodewijk de Vrome. En dat Oost-Frankse Rijk ging op een gegeven moment over naar de kleinzoon van Karel de Grote, Lodewijk de Duitser. Ja, 100 jaar later, in 962, ging het Oost-Frankse Rijk op in het Heilige Roomse Rijk. Nou, vanuit dat Heilige Roomse Rijk, en dan moet je je voorstellen, dat is het hedendaagse Midden-Europa, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Noord-Italië. Nou, vanuit dat rijk vindt vanaf de 9e eeuw kolonisatie richting het oosten plaats. Want in het oosten, aan de oostkant van het Roomse Rijk, lagen gebieden die op dat moment wat minder ontwikkeld waren. En er leefden Slavische volkeren en koningen die nog wat langer dan in het Rijk het horigheidssysteem hanteerden. En ontwikkelden ze eigenlijk minder snel landbouwtechnieken. De Duitse edelen zagen daardoor kans om de gebieden ten oosten van het Rijk te koloniseren. En daar eigenlijk meer of meer de plattegrond van het Duitse keizerrijk uit de 19e eeuw te creëren. Mm-hmm. Als je dat zo voor ziet of zoek het even op, dan werkte ze steeds meer door die oostkolonisatie. Mm-hmm. Werkte ze naar die plattegrond toe. En die was eigenlijk in 1938 ook nog wel grotendeels herkenbaar op de wereldkaart.
Okay, dus die blauwdruk werd daar gelegd?
Ja, door echt kolonisatie. Een soort van, leek wel een soort armen uit dat Heilige Roomse Rijk, die strekte het in dat Slavische gebied.
Ja.
En vanaf de 14e eeuw vestigden er veel Duitsers zich onder andere in het Sudeten, in het Erz en in het Reuzengebergte, in wat toen het Koninkrijk Bohemen was. Dat is onderdeel van het huidige Tsjechië, de westkant van Tsjechië. En dat was ook, Bohemen was ook sinds de 11e eeuw onderdeel van het Heilige Roomse Rijk. En die Duitsers die vestigden zich daar vooral in onontgonnen bosgebieden op de grens tussen het Heilige Roomse Rijk en het Koninkrijk Bohemen. En zo waren er dus in de Tsjechische gewesten waren behoorlijk wat Duitsstaligen of zelfs Duitsers aanwezig. Nou, dan maken we even een sprongetje naar het einde van de Eerste Wereldoorlog. Dat is een behoorlijke sprong, 1918. Want toen werden uit de restanten van het voormalige Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk, die dubbelmonarchie, werd de Eerste Tsjechoslowaakse Republiek gevormd, onder andere.
Ja,
dat is een van die landjes die voorkwam uit dat Oostenrijk-Hongaarse keizerrijk. En de nakomelingen van die Duitsers, die zich in de voorgaande 6 eeuw hadden gevestigd, die vormden in dat grensgebied met Oostenrijk en Duitsland in die 20e eeuw nog steeds grote lokale meerderheden.
Mm-hmm.
Nu gaan we weer een klein sprongetje maken van het einde van de Eerste Wereldoorlog naar het begin van de Tweede Wereldoorlog. Want Inmiddels was in Duitsland Adolf Hitler aan de macht gekomen. En met zijn nazi-partij, de NSDAP, die kennen we nog uit de vorige aflevering van Eichmann ook,
ja,
natuurlijk.
Precies.
Streefde hij eigenlijk na om dat Heilige Roomse Rijk en ook het Keizerrijk
nieuw leven.
Ja, en dat noemde hij natuurlijk het Derde Rijk, in navolging van de eerste twee genoemden. Dus het Eerste Rijk was het Heilige Roomse, en het Derde Rijk was dan Hitlers beoogde Rijk. En daarbij hoorde ook het idee van een groot Duitsland. Nou, in Oostenrijk waren inmiddels ook nazi's aan de macht gekomen. En de nieuwbakken kanselier Arthur Seyss-Inquart, we kennen hem later nog, want hij werd later die Rijkscommissaris van Nederland. Die stuurde op de dag van zijn aanstelling, op 12 maart 1938, een telegram aan Duitsland, waarin hij vroeg om, quote, om vrede en veiligheid te brengen. En door dus de Duitse leger naar Oostenrijk te zenden. En dat gebeurde ook, want op dezelfde dag...
Het klinkt zo...
Het is, ja.
Nieuw, ja.
Op diezelfde dag gingen de grenzen open... Ja. En bezette het Duitse leger in 3 dagen Oostenrijk. En werden daar over het algemeen met bloemen ontvangen. Hè? Dus met open armen ontvangen.
Ja.
En na een volksraadpleging in het toen nog Oostenrijk... In april, dus een maand later van 1938, was de Anschluss, zoals het heette, de aansluiting van Oostenrijk bij het Duitse Rijk, een feit. En wat ik al zei, Oostenrijk was sindsdien op dat moment dus een onderdeel van het Duitse Rijk van Hitler, onder de naam Ostmark. Dus dat moest ook zijn naam inleveren.
Oh ja, ja, ja. Ostmark?
Ja, Ostmark werd het genoemd, ja.
Ja.
En Hitler die had wat meer land. Hè? Dat zijn
was
wat groter geworden, maar hij was nog niet tevreden. Hij wilde meer.
Ja.
En hij had zijn oog laten vallen. We hadden het in het begin al, dat was de context, die heb ik niet voor niks eventjes uitgelegd.
Precies.
Op dat Sudetenland, op dat stukje Tsjechië, waar al die Duitsers woonden. Het voormalige Duits Bohemen. En in Tsjechoslowakije, die eerste Tsjechoslowaakse republiek, daar zaten dus heel veel Duitsstaligen. En die werden dan de Volksduitsers of de Sudetenduitsers genoemd. In wat ook het Sudetenland werd genoemd.
Yeah.
En hun woongebied maakte dus eerst deel uit van het Eerste Duitse Rijk, dat de Heilige Roomse Rijk. En Nazi-Duitsland had zijn ogen op het gebied laten vallen, na de Anschluss van Oostenrijk. En bereidde opnieuw een annexatie voor, al dan niet met militair ingrijpen deze keer. En op 20 mei van 1938, dus echt net na de Anschluss van Oostenrijk, maakte Hitler zijn beoogde operatie Fallgrün wereldkundig, met als doel de annexatie van het Sudetenland. En kort daarop mobiliseert het Tsjechoslowaakse leger gedeeltelijk, in september in zijn geheel. En Hitler zei, Fallgrün zal plaatsvinden op 1 oktober 1938. Dat ging echter niet door, vanwege, en dat is het onderwerp van vandaag, vanwege dat verdrag van München.
Okay.
En daar gaan we het zo meteen even over hebben.
Okay.
Maar dit is in ieder geval even de inleiding.
Dit is dus de hele aanloop naar...
dat verdrag.
Dat verdrag, inderdaad.
Ja.
Dus hij heeft al een aantal stappen gezet.
Hij timmert goed aan de weg om dat Rijk uit te breiden.
Voor zijn soort beeld van wat het dan moet zijn, Duitse Rijk.
Deel 2 komt na het volgende item, Simon. En dat volgende item is...
Nou, jongens.
Dit ga jij heel leuk vinden.
Doe maar door.
Ja, Simon, deze jingle...
Maar dit is gewoon even een hele andere jingle. Deze ken ik helemaal niet. Wat is dit?
Is nieuw. Ja, ik heb een nieuw item. Weet je nog dat wij ooit een soap hadden?
Ja, nee, dan proberen wij een soort van na te...
Het hoofdonderwerp na te spelen.
Ja, precies. Ja. Kijken of dat lukte. Ja.
Ja, dat gaan we weer doen.
Okay.
Maar dan net even iets anders, Simon.
Ja.
Ik weet dat jij gek bent van toneelspelen.
Dat is,
En,
zeker.
Ik dacht, daar moeten we wat mee doen. We moeten onze artistieke vrijheid moeten wat meer, meer tentonen spreiden. Dus ik heb het volgende bedacht. En ook in het kader van, wil ik ook nog even zeggen, dat is eigenlijk een klein beetje kanonkanon. Je weet dat ik oorspronkelijk uit Woerden kom. Die stad bestaat dit jaar 650 jaar. Ik dacht, ik moet dat even combineren met een nieuw item.
Nou, weg. Ik zit te trappelen hier. Ja, wat is het?
Dat is het volgende geworden.
Echt, ik denk dat mensen die dit nu luisteren op de fiets, die moeten afstappen. Want dit
wordt, te spannend.
Het is te spannend. Ja,
nee, precies. Simon, ik neem je even mee in een verhaal. Het verhaal gaat als volgt. Graaf Floris de Vijfde, ook wel de Kerelen God genoemd, regeerde over Holland en Zeeland en noemde zich Heer van Friesland. En dat was in de tweede helft van de 13e eeuw. Hij was getrouwd met een dochter van Gwijde van Dampierre. Genaamd Beatrix van Vlaanderen.
Ja?
Je kent, je proeft al die link met de Gulden Sporenslag aflevering.
Het begint de dagen, ja.
Nou, vanaf 1280 verwierf Floris ook het Stichtse dorp met een versterking, Woerden.
Ja.
Dat vanaf dat moment 700 jaar lang Holland zou zijn. En pas in 1372 stadsrechten verkregen. Dat vieren we dit jaar met 650 jaar Woerden.
Oh, dat is wat nu...
Het stad is eigenlijk veel ouder, maar toch vieren ze dit jaar.
Het grote jubileum, ja, precies. Ja. Oké, okay, goed.
Hey, en die Floris, ja, een aantal edellieden in zijn gewesten zag hem liever gaan dan komen. Onder de edellieden waren Gerard van Velsen, Gijsbrecht van Amstel en Herman van Woerden, Herman de Zesde van Woerden.
Ja.
En zij namen Floris gevangen in het Muiderslot dat Floris eerder zelf had laten bouwen.
Ja.
En daar wil ik eigenlijk het verhaal oppakken. We gaan een toneelstuk spelen. Dat is het nieuwe item, Simon. Wij gaan ons verdiepen in de loflezing van PC Hoofd. Het toneelstuk Gerard van Velsen uit 1613. Graaf Floris wordt in het tweede bedrijf in het Muiderslot binnengevoerd door Van Amstel en Van Woerden. En daar is ook Van Velsen, wiens vrouw in het toneelstuk is verkracht door graaf Floris. De graaf probeert zich te verweren tegen de boosheid van die drie edelen en bekent daarbij schuld, maar vraagt wat hem te doen staat om die kwestie op te lossen. De drie edelen zinnen echter enkel op wraak. Ik heb hier nu het toneelstuk voor ons, Simon. Ik heb Gerard van Velsen, ik heb Gijsbrecht van Amstel eruit geknipt om de tekst zowaar nog moeilijker te maken. Die is ook 4 eeuw oud, deze tekst. Dus jij bent graaf Floris, ik ben Herman van Woerden. Uw hoge sprongen zijn, heer meester, nu gedaan. Gij zult na deze tijd der voeren niet meer drijven. In onze hand is het u te sparen of te ontlijven.
Gij heren, ben ik niet uw wettige vorst?
Geweest!
Zo stelt mij dan terecht voor het lichaam van de staten. Hetgeen mij mijn kransen gaf, dat oordeel van mijn krans.
Des rechts uitroeier is onwaardig, s'rechts weldaden.
Uw broeder is getoemd bij wettig hof en raden.
Hetgeen dat gij wilt dat nu een ander doe, stond te betrachten gij, toen gij uw korselheden door een vrijpostig woord en gulhartige reden geraakt aan het hollen, smeet den toom los in den nek. Daar zij niet waren zelf dan veel te hard van bek.
Wat eist gij voor de schuld dat ik tot betering doe?
Dit is het voordeel van de grootste schelmerijen, dat nimmer naar verdienste straf haar kan doen leien. En altijd darme wraak vindt haar verhaal te kleen.
Heeft wie zijn misdaad rouwt dan niet genoeg geleen?
Leid jullie binnen het saam de kweller der Hollanderen. Ik ga de ronde doen en zelf nemen acht hoe brug en poort verzorgd en torens zijn bewacht. Verzekert hem terwijl, ik zal mij herwaarts spoeien. Dat is ongelooflijk, Simon. Dit
was een tekst. En dat betekent dus...
Ja, dit was de conversatie die zij op het Muiderslot hadden. Herman van Woerden en graaf Floris. En de teksten van Amstel en van Velsen zijn hier dus uitgeknipt. Dat was
er is flink geëdit.
Sorry, hoofd, daarvoor nog. Ja, maar uiteindelijk beraamt de Hollandse bevolking de bevrijding van Floris en van Amstel en van Woerden vluchten. En van Velsen stak uit paniek voor de opstandige bevolking Floris dood met zijn zwaard. En werd daarvoor later opgepakt, gemarteld en gedood. Van Amstel en Woerden raakte al hun bezittingen kwijt. En dat betekende ook meteen het einde van het Huis van Woerden.
Huis van Woerden.
In bezittingen.
En dat hele feit wordt nu, dit jaar, is dit jaar?
Nee, ze vieren dus dit jaar dat Woerden 650 jaar bestaat. Maar dat was dus veel ouder.
Dat is als precies.
Ja. Ik dacht eventjes een ode aan die stad.
Jeetje, nou.
Goed bezig, man.
Nou zeg, dat was, dat was weer even het ouderwetse toneelspel.
Ja, het was even een goede break van het hoofdonderwerp, de conferentie van München. Nou, ik heb eigenlijk in de eerste helft al wat verteld, hè, over de Duitsers die in Tsjechië wonen, de zogenaamde Sudeten-Duitsers of de Volksduitsers. Ja, nadat Hitler had laten weten dat hij zijn oog had laten vallen op het Sudetenland in Tsjechoslowakije, volgde er een hele complexe periode van allerlei diplomatieke en politieke afstemmingen in Europa. De Franse en de Britse prime minister en minister-president zijn op de achterste benen en heel actief. Ja, en vooral van Bakkelei, wie gaat Tsjechoslowakije steunen? Ja, om de druk op te voeren van de Duitse kant verplaatst Hitler in augustus van dat jaar, 1938, maar liefst 750.000 Duitse manschappen naar het Tsjechoslowaakse grensgebied. Mm-hmm. En dat deed hij officieel onder de noemer van een militaire oefening. Nou, dat leidt tot een intensivering van de diplomatieke zoektocht die al bezig was, die chaos, om een vreedzame oplossing te bedenken met elkaar. En op 13 september verzocht de premier van het Verenigd Koninkrijk, dat was Neville Chamberlain, die verzocht Hitler om een persoonlijke ontmoeting met hem. En twee dagen later arriveerde Chamberlain in Duitsland, waar hij Hitler in zijn vakantiewoning Berghof in de Duitse Alpen drie uur sprak over de annexatie van Sudetenland en mogelijke voorwaarden daarvoor. Nou, Chamberlain vertrok na het gesprek weer naar Londen.
Yeah.
En dan krijg je weer allerlei diplomatiek en politiek gedoe in Europa. Al die leiders die elkaar opzoeken en zeggen, wat moeten we nu? En in de tussentijd...
Want die dreiging die hangt in de lucht.
Ja, nee, maar hangt... goed. En dan komt hij. Hitler voert hem nog verder op, de druk. Die richt namelijk op 17 september het paramilitaire... Sudetendeutsches Freikorps op, dat hij trainde. Hij ging eigenlijk die Duitsers in Tsjechië ging die trainen.
Ja.
En hij stuurde ze eigenlijk ook op terroristische patrouilles eigenlijk, om aanslagen te plegen daar zo, om terroristische activiteiten te ontplooien op het Tsjechoslowaakse grondgebied. Nou, de toenmalige president van Tsjechoslowakije, dat was Edvard Beneš. Die verklaarde dan ook dat de niet uitgeroepen oorlog met Duitsland eigenlijk op 17 september met het oprichten van dat Vrijkorps al begon.
Mm-hmm.
Nou, op 22 september, het zijn eigenlijk dat de hele conferentie en de aanloop, die zijn eigenlijk wel in te koken in één maand. Dat is september van het jaar 1938. En op 22 september komt Chamberlain, die komt opnieuw samen met Hitler, dit keer in Keulen, om een vreedzame oplossing te vinden.
Ja.
En Hitler, die voert nog eens de druk verder op door eigenlijk...
Dus die blijft steeds maar dingen toevoegen.
Tijdens het overleg tussen Chamberlain en Hitler voert hij eigenlijk een toneelstuk op. Wat wij ook net deden wat in wij, ons... Maar wat hij doet, hij zegt eigenlijk het Tsjechoslowaakse leger is bezig om systematisch Volksduitsers te vermoorden. Sudeten-Duitsers. En...
Hij moet ingrijpen voor zijn...
Ja, precies. En hij zegt, verhaal. We moeten wat doen. We kunnen die mensen, die arme mensen niet aan hun lot overlaten. En dat hanteert hij dus als onderhandelingspunt. En er komt zelfs iemand, een onbekende, een soort klerk moet je me voorstellen, komt tijdens dat overleg, komt hij de zaal binnenrennen. En zegt naar rende Hitler en zegt, er zijn nog meer Sudeten-Duitsers in Tsjechoslowakije gedood.
Nee.
En waarop Hitler zegt... we zullen ieder van hen wreken en de Tsjechen moeten worden vernietigd. Gewoon tijdens waar Chamberlain bij zit.
Waar ze bij, ja precies. Dus iedereen zit in die zaal.
En hij voert de druk op die manier dus op, door een soort toneelstuk op.
Dus hij heeft gewoon daarvoor ingefluisterd, jij komt zo binnenrennen.
Ja, er zijn nog meer.
Jij gaat dit roepen.
Ja, ja, het is ongelooflijk.
Dat hele toneelspel er eigenlijk bij. Dat je dat na moet gaan, dat...
Dan zit je daar als Engelse premier. Ja. Machteloos, hè? Ja, denk ik dan zo. Nou, uiteindelijk eindigde dat overleg zonder uitkomst. En Hitler die dacht diezelfde avond nog, en Chamberlain was nog in Duitsland, dat hij zijn hand had overspeeld. Dus hij ging Chamberlain bellen. Chamberlain was op dat moment nog in het hotel. En hij legde aan Chamberlain uit dat hij akkoord ging met alleen Sudetenland. Hij zegt, dat is genoeg. Op voorwaarde dat alle etnische Tsjechen dat gebied zouden verlaten voor 1 oktober. En dat was ook de dag die hij al eerder had gepland in mei voor zijn operatie Valgrün, om het Sudetenland in te nemen.
Ja, ja, ja.
Nou, dat was dus 22 september, twee dagen later. Op 24 september vaardigde Adolf Hitler het zogenaamde Godesberg-memorandum uit. En daarin verklaarde hij dat vier dagen later, op 28 september, Sudetenland gewoon naar Duitsland zou moeten worden toegekend. Punt.
Ja, dat is gewoon...
En anders zou hij op 1 oktober alsnog militair geweld het land in gaan nemen, aanvallen. weer een dag later, op 15 september, gaat het memorandum nog even aanscherpen. Dat hij zegt van, ja, en nadat we dan Sudetenland hebben, willen we ook nog de gebieden in Polen en Hongarije hebben, waar ook veel Duitsers wonen. Dus hij
blijf maar uitbreiden.
Bleef maar stapelen. Ja. Ja, Chamberlain liet dus een dag later weten aan Hitler dat hij nog steeds een vreedzame oplossing wilde spreken voor het Sudetenland. En Hitler ging in zijn communicatie naar zijn achterban in het Duitsland, ging hij ook iets genuanceerder en dus sprak hij de memorabele woorden. Ich habe ihm, en daar bedoelde hij Chamberlain mee, weiter versichert und wiederhole es hier, dass es, wenn dieses Problem gelöst ist, für Deutschland in Europa kein territoriales Problem mehr gibt. Hij zegt van Sudetenland en daarna is het klaar. Is dat, ook naar zijn achterban legt hij dat uit. En daarnaast herinner hij nog wel eventjes de premier van Tsjechoslowakije dat die deadline naderde. Van jongens, 28 september komt dichterbij.
Maar wanneer had hij dat? Hij had het dus eerst uitgevaardigd en dan echt een paar dagen later had het. Maar moesten dan al die mensen verhuisd zijn?
Ja, ja, 4 dagen later zouden al die Tsjechen uit Sudetenland moeten
verhuisd. Dat was niet zo van over een jaar of zo? Nee,
nee, nee, 4 dagen later.
Mobilisatie van al die
moesten,
mensen.
Moesten zeg maar schoon opgeleverd worden, zou die zomaar kunnen hebben gezegd. Ja, nee, klopt, klopt. Dus hij herinnert de Tsjechoslowakije. Hij herinnert de Tsjechoslowaken nog wel even aan die deadline van 28 september.
Ja, precies, van weet het nadert.
Nou, het werd op een gegeven moment 28 september en 4 uur voor het verlopen van het ultimatum dat Hitler had uitgevaardigd, verzochten de Britten aan Italiaanse leider Benito Mussolini om bij Hitler uitstel te bewerkstelligen van die deadline. Want ze dachten, ja, met Hitler valt gewoon nu, we gaan het maar met zijn bondgenoten. Want Italië was een bondgenoot inmiddels, de asmogelijkheden. Nou, die beide fascistische leiders gingen akkoord met het verzoek van Chamberlain. En een dag later, op 29 september 1938, dat was eigenlijk de conferentie van München, kwamen de Britse, de Franse, de Italiaanse en Duitse leiders bij elkaar voor die conferentie in München. En dat waren Chamberlain, dat waren de Franse premier Edouard Daladier, Mussolini en Hitler. Nou, dan zijn we dan echt aangekomen bij, bij de conferentie in het verdrag dus. Op 29 september, diezelfde dag, kwamen de 4 leiders eigenlijk al tot een deal. En om 2:30 s'nachts, op 30 september, werd het verdrag van München door hen ondertekend. Mm-hmm. En de deal was door de Italianen voorgesteld, de tekst dus. En het leek eigenlijk heel sterk op Hitlers Godesberg-memorandum van een week daarvoor. Het is allemaal heel kort gegaan, heel snel gegaan dit. En die overeenkomst hield in dat Duitsland verder kon gaan met de bezetting van Sudetenland vanaf 10 oktober. Dus nog een weekje erbij gekregen. Ja,
En dat was dus een week boven de deadline dat die mensen dat land uit hadden.
Ja, maar liefst 10 dagen hebben ze er bovenop gekregen. Ja. Dat klopt, ja. Ja.
Ja.
Wat ze nog meer afspraak was dat er een internationale commissie zou komen die dan zou beslissen over de toekomst van die andere betwiste gebieden. Dus daar waren ze ook nog niet helemaal uit. Maar ze dachten, dat tillen we even over dit verdrag heen.
Ja, precies. Dat is toch niet genoeg was.
Dat is ongelooflijk. Nou ja, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hadden de schone taak om dit te gaan vertellen in Tsjechoslowakije. Van jongens, we gave you up for the peace in Europe. Ja, Tsjechoslowakije legde zich maar weer neer. En ze noemden het ook het dictaat waar ze verder niks aan konden doen.
Een speelbal tussen deze mogendheden.
En na het verdrag van München dacht Chamberlain een slimmigheidje te hebben bedacht.
Yeah.
Want hij sloot namelijk op dezelfde dag met Hitler een vredesverdrag. En dat werd het Anglo-German Naval Agreement genoemd. Dat Chamberlain vol trots presenteerde bij zijn terugkeer in het Verenigd Koninkrijk.
De bekende woorden.
Door middel van zijn controversiële Peace for Our Time speech. Met als toch de opvallendste regel, en die komt in het Engels. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German Naval Agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. En Chamberlain dacht op dat moment dat hij Europa voor een oorlog
verzekerd
had behoed.
Verzekerd had van de veiligheid.
Ja. Ja. Dan de nasleep van dit verdrag, Simon.
Ja.
Het is een rollercoaster. Nou, de Tsjechoslowaakse president, de Beneš, die trad direct af bij de bezetting van Sudetenland. Hij dacht, ik ga niet van dit kleine landje wat overblijft president zijn. Want ook Polen en Hongarije snoepten mee. van de Tsjechoslowaakse taart. Die dachten van, we moeten ook laten zien dat wij sterk zijn. Zeker tegen dat machtsvertoon van Duitsland. Dus die namen ook delen van Tsjechoslowakije in. Op dat moment wisten ze natuurlijk nog niet dat zij later ook door Nazi-Duitsland zouden worden geannexeerd. Verslagen eigenlijk. Hè?
Ja.
In de oorlog die wij dus kennen als de Tweede Wereldoorlog. Ja. Laten we dat nog even noemen. En Mussolini, die keerde vol trots terug naar Rome, omdat hij de conferentie met de goede uitkomst had weten te organiseren. Ja. Met heel veel aanhalingstekens. En de Franse minister-president Dalladier, die was als enige niet tevreden met het verdrag van München. Omdat hij eigenlijk al voorzag dat Hitler's honger naar nieuwe gebieden
nog niet was gestild.
Nee. En dat hij naar Sudetenland echt nog wel door zou gaan. Ja, dat was dus de Anschluss dus van Oostenrijk en eigenlijk van het Sudetenland ook.
Dus die hele aanloop, maar het is in een hele korte tijd allemaal gebeurd.
Ja.
Zeg maar,
ja.
In die.
En dit was eigenlijk nog voor de Tweede Wereldoorlog, hè?
Ja.
Want die begon met de inval van Polen natuurlijk. Ja, precies. Door Nazi-Duitsland.
Ja.
Ja, maar Simon.
Ik moet zeggen, de ene parallel naar de andere.
Ja, daar wil ik het nog even over hebben.
Zit bij mij aan.
Parallellen van vandaag de dag. De parallellen met vandaag de dag, met Rusland en Oekraïne. Ja, ik heb ze even opgeschreven. Ik zag er wel een paar. Ja, de eerste was, Hitler zei, ik moet veiligheid creëren voor alle volksduitsers. Want die worden door de lokale overheid en de militairen worden die onderdrukt.
Dus hij heeft zeg maar, hij geeft aan, er zitten Duitsstaligen in een ander land dan Duitsland. En daar moeten wij het voor opnemen. Ja. Ja.
Eigenlijk, misschien kun je Sudetenland wel in de tijd van nu een soort van volksrepubliek noemen. Hè? Dus die gaan we annexeren.
Ja, ja. En wat van de veiligheid. Ja. Ook weer dingen in de lucht.
Ja, nee, ja, inderdaad. En wat mij ook opviel, het tweede punt, was de militaire oefening met 750.000 man aan de Tsjechoslowaakse grens. Nee, oefening.
Het is een oefening, ja. Je kan het er zo opleggen op de krantenartikelen van nu. Ja.
Ja. Het is echt ongelooflijk. Nou, wat wel een groot verschil was, is dat de Duitsers, door de volksduitsers, hè, dus de nog niet Duitse gebieden, wel echt met open armen werden ontvangen.
Ja,
dus die vonden het eigenlijk wel prettig om binnen de Duitse grenzen weer te wonen.
Ja.
En dat is met in de Oekraïne natuurlijk niet zo. Maar het is behalve die volksrepubliekjes, man.
Maar het is wel een bijzonder verhaal, zeg.
Ja. Het verdrag van München,
het
Simon.
Van München, nou, het wel, ja, hartstikke actueel.
Ja, zeker. Maar wat ik wel, hè, je ziet ook de wanhoop, heb ik tenminste een beetje proberen naar voren te laten komen, van zo'n Chamberlain, om de vrede te bewaren. Terwijl je weet dat het gewoon.
En één iemand die blijft maar stapelen en die voelt zich nergens aan gebonden of zo. Die doet wat hij.
Links lacht hij naar je en rechts aan de rechterkant, dan maakt
blijft
hij.
blijft
hij maar stapelen. Ja,
ja, schrijf op dat bord.
Ja, ja, ja.
Maar ja, heel interessant.
Ja, ik vond hem ook echt, zeker met betrekking tot wat er nu
in de huidige gebeurt. Ja, precies.
Maar het is een herhaling van de geschiedenis, Simon, op grote lijnen.
Dat wordt maar eens bevestigd bij deze.
Ja. Nelson's trousers, the trousers of Nelson.
Nelson's trousers. Trousers of Nelson. Ja, ik heb deze Nelson's trousers had ik eigenlijk al langer op het vizier. Het is ook een hele, hij is misschien wat voor de hand liggend. Ja, ik kwam per toeval al googlend op, zoals ik dat doe, op een gemiddelde dag.
Ja.
Op zoek naar Nelson's trousers. speur ik het internet af.
Nieuwe Nelson's trousers.
Naar bronnen. Ik stuitte op een artikel van The Guardian uit juni 2013.
Ja.
Dus al enige tijd geleden. En dat ging over het feit dat er in het Oostenrijkse Militaire Museum, HGM, in Wenen, daar zou iets heel bijzonders tentoongesteld worden. dat heeft te maken met de aartshertog Frans Ferdinand, die in 1914 in Sarajevo is neergeschoten door Gavrilo Princip.
Ja?
Wat natuurlijk de kettingreactie van de zorgde, die uiteindelijk is uitgemond in de Eerste Wereldoorlog.
Ja, precies.
Nou, is het ook wel bekend dat zijn militair uniformjasje, dat is te bezichtigen.
Oh, echt?
Ja, dus dat is ook zo'n blauwe kleur. En dan zie je die rode bloedvlekken nog op zitten.
Ja, want
en zijn onderscheidingen.
Toen hij werd doodgeschoten.
Ja, dus dat had hij aan. Maar wat was het nou, hè? Dus die auto die kwam daar voorbij. En Princip, daarvoor waren er eerdere pogingen geweest. Ze waren met een groepje jonge mensen die probeerden allemaal, die hadden instructies gekregen, wapens gehad, bommen en ook pistolen, om met z'n allen dan proberen een succesvolle aanslag te plegen.
Oké.
En nou, er waren mensen die de een durfde niet. Er was aan de andere kant was er ook nog een succesvolle poging gedaan, maar die kwam op een andere auto in het gevolg terecht.
Ja.
Toen zijn ze, er was een bom afgegaan. Ja. Dus er was zo'n bom, zo'n soort van ja, zo'n cartoonachtige bom gegooid, zo'n rond ding, geloof ik. Nou, dat zorgde ervoor dat die hele tocht door die stad was korte tijd was afgeblazen. Ze hebben nog de mensen die gewond waren bezocht in het ziekenhuis. En daarna zijn ze weer doorgegaan. Maar er was een verkeerde instructie gegeven. Ze zouden eigenlijk willen afwijken van de route. Ja? Omdat ze dachten, ja, wat voor gevaar ligt er nog meer op de loer.
Precies, ligt er meer te
wachten. En uiteindelijk was dat niet goed doorgegeven aan de chauffeur. En zijn ze de standaardroute ver afgereden. Oh, en Principe, dat was de laatste eigenlijk van de van die jonge jongens die aanslagen wilden plegen, die zag ineens, die had een boterham gekocht. Ja, serieus, een sandwich gekocht,
een
comestibele zaak. En die kwam naar buiten en die ziet ineens die Frans Ferdinand voorbij. Dus die springt ineens op die auto af, bij de Latijnse brug.
Ja.
Die trekt dat pistool en die schiet. En zijn vrouw, die als een soort schild werpt hij zich over hem heen. Maar hij springt op die treeplank. En nou, wat er nou. En dan uiteindelijk is die korte tijd daarna is die overleden.
Ja, ja.
Nou, is dus de chaise longue in het gebouw waar hij naartoe is gebracht.
Ja.
Waar hij op gestorven is, dat is er nog.
Okay.
De auto is er ook nog, die open wagen waar hij in zat. Dat jasje is er ook nog.
Ja.
En,
met bloedvlekken.
Ja, maar nu was er dus in 2013 het nieuwsfeit dat ook het hemd wat hij daaronder aan had getoond zou worden. Ja, maar nou vroeg ik me dus, dan vraag je natuurlijk af, waarom was dat dan niet al standaard in die collectie?
Ja.
Maar nu was het dus zo dat toen hij naar is gestorven, een jezuïet, dat was een soort familievriend en die was er ook bij, die heeft dat meegekregen.
Ja, dat hemd.
Dat hemd heeft hij meegekregen. Dus dat hemd is eigenlijk los van al die andere spullen geraakt. En die is dat jarenlang bewaard.
Ja, kast zo gesteken.
En de man die dat is ook bekend. Dat is meneer Puntigam. Maar die jezuïetenpriester, die wilde eigenlijk met dat bloed doordrenkte hemd.
Ja.
Dat is Unterhemd.
Ja.
Zoals dat dan heet op deze Duitse pagina.
Tuurlijk.
Wilde hij eigenlijk in een soort gedenkruimte laten zien. Maar dat is er allemaal niet van gekomen. En uiteindelijk is dat
in de kast blijven liggen.
Is het in de kast blijven liggen en is het in een soort archief overgegaan en uiteindelijk is het op wens van de orde, want hij zat natuurlijk bij de jezuïeten.
Ja, precies.
Is het weer naar boven gekomen.
En toen is het in een museum
tentoongesteld. In dat museum in Wenen. En je ziet ook een foto met het bloeddoordrenkte hemd. En dan zie je die man, dat is een soort koffertje met, ik geloof, een soort glazen plaat. En daaronder zit dan dat hemd. Het is heel gek. Voor de luisteraars, ik laat het nu aan Ronald live zien.
Dit is heel gek.
Dit is het hemd. Nee, maar het is zo'n soort koffertje.
Ja.
Maar het is zo gek dat bizar, zeg maar, dat is zeg maar, al die andere spullen zijn daar natuurlijk gebleven.
Ja.
En dit heeft een soort omzwerving gedaan. En dat werd dan
tentoonstelling. Ja, maar vaak met die spullen. We hebben het ook
wordt dan ineens dat. Nou, neem jij dat hemd dan maar mee.
Ja, precies. We hebben het ook al eens over het hoofd van Oliver Cromwell gehad. Hè? Dat ging ook de hele wereld over.
Ja, dat is.
Dat is ook wel inherent aan een Nelson Trousers item, lijkt
ja,
het wel.
Ja, precies. Nou ja, goed. En van Principe, en dat is het laatste Trousers item hier.
Gaat maar door.
Het is een hele grote Trousers. Is op die Latin Bridge, waar dus die aanslag heeft plaatsgevonden, zijn nog heel lang in het plaveisel de voetstappen vanaf waar hij die schoten heeft gelost. Daar hebben ze iets neergezet, volgens mij met brons of zoiets, hebben ze daar die voet in die plaveisel geduwd.
Ja.
Zo van, nou, hier was het.
Ja.
Maar dat is vernietigd in de oorlog, in de jaren 90. Dus is niet meer. Maar goed, dat hemd.
Ja, ik vind het wel goed om dit, naar aanleiding van het hemd, weer even helemaal naar het begin, die aanleiding van de Eerste Wereldoorlog te gaan. En ook het verhaal van de moordenaar, hè? Dat de broodje, het is allemaal zo alledaags lijkt het soms, maar wat voor gevolgen
zo'n actie kan hebben. Hij dacht, nou, die komen niet meer langs, want die aanslag is mislukt. Ja, en ineens, zup, omdat de chauffeur...
hij dacht gelijk, hup, nu, of nooit.
Dus, maar goed,
het is zonde.
Het hemd was weer te zien.
Dankjewel, Simon, voor deze
Nelson's
Trousers.
Nelson's Trousers, the Trousers of Nelson.
Nelson's Trousers.
Trousers of Nelson.
Oh. Dat hemd, die Nelson Strauss. Dus, deze aflevering is weer helemaal om door een ringetje te halen, Simon.
Nou, het is ongelooflijk.
Hé, hey, we hebben Jan nog niet gesproken. Anders bellen we hem even.
Ronnie!
Jan, ik ben nog steeds in mijn eentje hier.
Wat? Godsam, is nou nu niet terug?
Hij heeft de laatste sessie vandaag. De anti-geschiedenisleraar-fobie-cursus.
Oké, maar vorige week heb ik nog een knuffelsessie met hem gehad. Dat ging hartstikke goed met die jongen.
Ja, het gaat echt wel beter. Maar het komt goed. Volgende keer is hij er gewoon weer bij, heeft hij al gezegd.
Nou, gelukkig. Fijn om te horen.
Hey Jan, heb jij naar onze tocht naar Chatham kunnen luisteren?
Ja, zeker man. Godsamme, dat was mooi. Het Koninklijk Mariniers, alles kwam voorbij. Ik ben trots op je jongens weer. Het was steeds leuker.
Het wordt goed. En ja, we zijn niet helemaal uit wat nou precies de rol van de ruiter was. Het was een... er waren zoveel bronnen die allemaal tegenstrijdig waren. Dus ja, daar zijn we niet helemaal uitgekomen, jammer genoeg.
Maar volgens mij waren de bronnen ook... Het was ook een lastig verhaal, want inderdaad, ik moet je bekennen, maar dat was er zelf ook niet helemaal aan uit. Daarom stelde ik de vraag ook eerlijk. Ja. Het was een beetje indecisive. Het is een beetje moeilijk allemaal. Ik over zee gesproken. Ik sta in Lissabon, jongens.
Dat ben je niet.
Ik sta aan de taag, ja, onderaan. Ik sta in Willem.
Oh ja?
En ik heb hier een prachtig uitzicht over de taag inderdaad. Ik heb zojuist op een elektrische stem gestaan.
Oh.
Die kun je hier overal vinden. Je downloadt een app en hop, je gaat met de elektrische stem van A naar B en je plukt je stem in een hoekje.
Wat relaxed, zeg.
Ik moet je voorstellen, Rob, ik sta hier voor gewoon de toren van Willem. De toren van Willem heb je daar.
Ja,
maar
ken
er staat
ik.
Ook een megasonisch groot monument. Ja, met daarop. Magalhaes, Vasco da Gama en het allerbelangrijkste,
hey.
Ja, Hendrik de Zeevaarder.
Ja, dat zijn volgens mij Portugese ontdekkingsreizigers, hè?
Si.
Ah, si.
En deze Portugese vrienden, en vooral die Hendrik de Zeevaarder, daar wil ik jullie voor de volgende keer, daar wil ik wat meer van weten.
Dat is leuk.
Ja, want die Hendrik de Zeevaarder, dat was wel een bijzondere figuur, kan ik je verklappen.
Ja.
Ja, die heeft op de een of andere manier heeft op een gegeven moment een soort van academie. In de 15e eeuw, we zitten aan het einde van de middeleeuwen. De katholieke kerk is nog overal heel erg dominant. Elke wetenschappelijke ontwikkeling probeert men op de een of andere manier de kop in te drukken.
Ja.
Copernicus, ja, heeft op een gegeven moment, op zijn sterfbed, heeft hij op een gegeven moment een boek gepubliceerd waarin hij uiteindelijk berekend heeft dat de aarde om de zon draait in plaats van andersom.
Ja.
Dus, dat heeft hij vlak voor zijn sterven gepubliceerd, omdat hij anders bang was dat hij voor de Inquisitie terecht zou komen.
Ja,
en die Hendrik de Zeevaarder, notabene met als doel straks ook de verspreiding van het katholieke geloof.
Ja.
Maar die gaat op een gegeven moment al die wetenschap gaat hij omarmen.
Oh, ja, ja.
En die gaat er op een gegeven moment voor zorgen dat Portugal als een van de eerste landen op ontdekkingsreis gaat.
Oh, wow.
En uiteindelijk de route richting India weet te vinden. En ik ben heel benieuwd wat nou de invloed is geweest van die Hendrik de Zeevaarder op het veranderende wereldbeeld. Daar wil ik iets meer over weten, Ron.
Ja, ja, precies. Nou, ik ken Hendrik alleen als zeevaarder, what's in a name, maar dit verhaal, dat maakt me wel heel nieuwsgierig. En ik heb wel zin om me daar eens in te verdiepen, Jan.
Ja, doe dat. Ik ga er eens lekker mee aan de slag. Ik ga nog even vandaag even een tapasje knallen hier op de kade.
Ja, lekker. Hey, Jan, dankjewel en tot de volgende aflevering weer.
Yo, later.
Okidokie, hoortjes.
Ik vond het weer een hele interessante potpourri.
Ja,
van historische feiten.
Ja, soms moeten we dat nog eens even herhalen. Waarom deze naam, deze potpourri van...
Ik denk dat deze aflevering feiten, weer perfect de lading dekt, Simon.
Die de neusvleugels doen trillen.
Precies. Hey, Jan heeft ons weer opnieuw een fantastisch onderwerp meegegeven.
Wij gaan weer op pad.
Daar ga jij je deze keer op hoofdlijnen op vastbijten.
Ja.
Dat gaat jou lukken. Dat gaat je altijd.
Ik zal niet meer
af.
Proberen 40 encyclopedieën tegelijk open te slaan. Ja, nee.
Dat is fantastisch, man. Dat wordt hartstikke leuk weer.
We gaan er weer tegenaan. Dankjewel, Jan, ook weer. Je weet ze wel weer uit te zoeken, die onderwerpen. Hartstikke mooi.
Zeker, ja, zeker. En dan gaan wij denk ik eventjes... wat gaan we eigenlijk doen? Friet halen of zo?
Ik ga naar huis.
Ja, oké. Okay. Nou, dan moeten we dat een ander keertje doen.
Nee, we gaan
voor de echte trouwe fans. Heb je nog een slogan die je er even uit wil gooien?
Oeh, ja, nou, we zijn daar nog op gewezen zelfs. Blijf historisch.
Dag allemaal.
Heb ik het zo goed gezegd?
Ja, prachtig.
Wanneer gaan we die trui maken?
Blijf historisch.
Ja, dat is ook niet zo. Ik zou wel willen.